O heilig lam van God, u hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. In het tweede lied zongen we dat ook, de triomf, de overwinning is aan onze Heer Jezus Christus. Ik wil met u iets lezen uit de eerste Johannesbrief en daarna ga ik met u over dit onderwerp nadenken. En dan ga ik met u naar 1 Samuel 17 en dat ga ik niet helemaal voorlezen, maar daar... Dat lezen we gewoon met elkaar en dan vertel ik er iets bij. Maar eerst naar 1 Johannes 3, de eerste drie versen. En ik lees alles uit de herziende Statenvertaling. Ik begin een beetje waarmee Johan ook begonnen is vanmorgen. 1 Johannes 3 begint met zie, kijken naar hoe groot is de liefde die de Vader ons heeft gegeven. Hoe groot is de liefde van de Vader voor zijn kinderen, voor ons. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Wij denken altijd dat de wereld ons niet begrijpt, omdat ze de Bijbel niet lezen. Maar ten diepste is het zo dat de wereld ons niet kent, omdat ze onze Vader niet kennen. Ze kennen Christus niet. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Op dit moment zijn we al kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Dat moet nog komen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. Onze hoop is dat wij Jezus zullen zien zoals hij werkelijk is. Dat is nog niet geopenbaard, zoals de Heer Jezus werkelijk is. Er zal een moment komen dat hij voor ons, voor jou en voor mij, dat de Heer Jezus zich zal openbaren zoals hij werkelijk is. Dat al onze verkeerde ideeën over wie Christus is in één klap zullen worden weggenomen, omdat we hem zien in heerlijkheid. En dat geeft zo'n geweldige hoop bij al het falen wat er in deze wereld gebeurt, bij alle vijandschap ook in deze wereld. Dat is onze hoop. We zullen hem gelijk zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En iedereen die deze hoop op hem heeft, dus iedereen die naar de Heer Jezus kijkt, en die deze hoop op hem heeft, die hoop heeft in zijn leven van we zullen aan hem gelijk worden, die reinigt zich. Die wil niet vuil zijn. Want als je naar de Heer Jezus kijkt, zoals wij hem kennen, in hem is geen zonde. Dus als we willen worden zoals de Heer Jezus is, als het de bedoeling is dat we worden zoals hij, dan reinigen we onszelf. Dan beleiden we zonde naar hem toe en dan willen we rein zijn. Want hij is rein. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. We hebben het eerst gehad in dit stukje over hij zal geopenbaard worden zoals hij werkelijk is, maar hij is al geopenbaard voor ons omdat hij de zonde zal wegnemen. Dus als we de Heer Jezus nog nooit geopenbaard hebben gezien voor onze schuld en voor onze zonde, aan het kruis geopenbaard met mijn zonde, aan het kruis, daar hangt de Heer Jezus. En hij wordt door God geopenbaard als degene die mijn zonde wegneemt. En daar wil ik gewoon mee beginnen, ik ga geen evangelie doen vanmorgen, maar heeft u dat wel eens beseft? En heeft u hem daar wel eens, of heb jij hem daar wel eens voor gedankt? Hij is geopenbaard voor jou. En Israël begreep dat niet, en de wereld begreep dat niet. En het kruis is voor veel mensen dwaasheid, maar voor ons is het de kracht van God. Want hij is daar geopenbaard opdat hij mijn zonde zou wegnemen. Mijn zonde. En ik heb hem zo gezien. En dat is zo. Onze zonde zou wegnemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, dus weer, hè, hij is geopenbaard omdat hij de zonde zou wegnemen. En als we naar hem zien, wij willen aan hem gelijk zijn, dan weten we, zonde is er in hem niet. En dus kunnen we ook naar onszelf kijken als hij in ons hart wordt geopenbaard, als mensen in wie de gerechtigheid van God is gekomen. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dus de openbaring, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Datgene wat uit God geboren is, dat kan niet zondigen. Ons vlees kan dat helaas wel, maar wat wij geworden zijn in de Heer Jezus Christus, volmaakt en rein, dat zondigt niet. Dat blijft bewaard tot in eeuwigheid. Dat is eeuwig leven. En eeuwig leven is een leven dat zonder zonde. En nou is de Zoon van God geopenbaard, omdat hij de werken van de duivel voor ons zou gaan verbreken. Dus we hebben daarmee te maken in deze wereld met de werken van Satan. Dan hoef je maar naar tv te kijken en je hoeft maar de kranten op te slaan. Maar voor ons is Jezus geopenbaard omdat hij de werken van de Satan voor ons zou te verbreken. Dat hoeven we niet zelf te doen, dat doet hij dus voor ons. Hij zal de werken van de duivel voor ons verbreken. En daarom is hij geopenbaard. En dan ga ik met u naar het Oude Testament en dan ga ik met u naar het leven van David. En zie je dat het bij David zo gebeurd is, dat toen David geopenbaard werd aan Israël, straks zal dat in de toekomst ook zo zijn voor Israël met de Heer Jezus, maar toen David geopenbaard werd aan Israël, toen verbrak hij de werken van de Satan. En het is een lang hoofdstuk, dat heb ik u al gezegd, dus ik ga dat niet helemaal voorlezen, maar ik ga daar met u doorheen, want als ik zo bekijk wat ik zelf in mijn stille tijd en wat de Heer me daarin heeft laten zien, dan vind ik dat zo mooi, maar ja, dan duurt het veel te lang, denk ik. Maar we gaan gewoon lezen. 1 Samuel 17. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Soko, dat Juda toe behoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Soko en Azeka in Efes-Damim. Maar Saul en de man van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Dus wat vind je hier? Er komt strijd tussen Israël en tussen de Filistijnen. En de Filistijnen worden in dit stukje een aantal keren de onbesneden Filistijnen genoemd. Dat betekent, ze zijn nooit verbroken geweest. Ze zijn niet besneden zoals het Nieuwe Testament zegt. En ze kunnen ook gewoon in je eigen kerk zitten. Het verschil tussen de Filistijnen was niet dat ze niet in het land Israël woonden, want ze woonden in het land Israël. Het verschil met de Filistijnen was dat ze nog nooit de Jordaan hadden gekend. Ze waren niet door de Schelfzee gegaan. Ze hadden nooit een verbroken hart gekend. Ze waren mensen van het uiterlijk. Ze waren onbesneden. En je wordt een kind van God als God jouw hart mag besnijden. Als het mes wordt gezet in jouw gedachten en in jouw leven. Dat zegt de Colossensebrief, dat we besneden zijn met Christus aan het kruis. Hier gaat het om mensen die niet alleen Christus niet kennen, maar die ook niet kunnen buigen. Buigen met hun eigen leven. En dan zetten ze zich en dan is er een dal tussen. En dan verzamelen ze zich in Efes-Damim. De Efes-Damim tussen Sogo en Azeka. En Efes-Damim betekent letterlijk de grens van het bloed. De grens van het bloed, de bloedgrens, die houdt hen tegen. Het zit tussen de Filistijnen en tussen de mannen van Saul, het volk van God. daar staat het kruis van Golgotha tussen. Daar is een grens, dat is de grens van het bloed. En het bloed reinigt ons van alle zonden. Het bloed maakt ons vrij. Het bloed zorgt ervoor dat wij de overwinning kunnen behalen. We hebben de vijand overwonnen door het geloof in zijn bloed. Doordat we niet in onszelf geloven, maar in het bloed van Jezus Christus, dat ons reinigt van al onze schuld en dat ons een hoopvolle toekomst geeft, daardoor behalen we overwinning. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. En de Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussenin. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath. En Goliath, en dan krijg je nu een heel stukje, ik zal het u voorlezen, maar even alvast uitleggen. U krijgt een heel stukje van wat de wereld, van wat de wereldmens zo geweldig, prachtig vindt. Immens vindt, groot is, waar de wereld trots op is. Een reus van een man, een glimmende man. Zijn naam Goliath betekent glans. Hij had een koperen of een bronzen helm. De zon scheen erop. Hij had een geweldig harnas had hij om. Hij was imponerend. Hij was indrukwekkend. Dat wat voor de wereld, wat voor die Filistijnen zo imponerend was, deze man. En die maakte ook indruk op al dat volk van God. Was ook voor Israël imponerend. Is dat zo in ons leven? Dat wat we allemaal om ons heen zien gebeuren, wat we in de politiek zien, wat de mensen zeggen, heeft dat onze aandacht? Dat mag best natuurlijk, maar heeft het zo onze aandacht dat het ons helemaal overroelt en dat je bang kunt worden? Bang voor de toekomst, bang wat er in de wereld gebeurt, bang voor de corona, bang wat er staat te gebeuren allemaal, wat overkomt ons allemaal? Deze man, die wordt expres ook zo in de Bijbel voorgesteld. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, glans, betekent het, uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span, dat is ruim 3 meter. Ik geloof niet dat hij in deze zaal hier had kunnen staan. Was ruim 3 meter. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan en het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Dat is ongeveer zo'n 50, 53 kilo. Was zijn kleding alleen al, zijn harnas. Nou, dat wil je niet aandoen als je op de weegschaal staat. Ruim 50 kilo, zijn harnas alleen al. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werfspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom. En de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer, ongeveer 6,5 kilo ongeveer zo. Alleen de punt van zijn speer. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaar van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toekomt? Staat in de NBG-vertaling, meen ik, kiest u voor u. Kiest u voor u, kiest voor uzelf een man uit die naar mij toekomt en die naar met mij strijden kan. Niet Israël hoeft te strijden. Als er maar één man zou zijn die zou strijden voor dit bange volk, dan was het genoeg. Kies voor jezelf een man dan, lieve broeders en zusters, elke dag. Kies voor onszelf iemand uit die voor ons strijden kan. O Lam van God, u hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Dat is het begin. Het is een strijd die wij niet konden winnen. En kies voor uzelf een man uit die strijden kan, zegt de wereld. En dat moeten we doen. Dat moeten we doen. Kies voor uzelf een man uit die strijden kan. En die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verstaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Zie hoeveel ervan afhangt van een geestelijke strijd. Als we niet meer geloven dat hij op Golgotha getriomfeerd heeft. Het laatste lied waarin we zongen, dat hij aan Gods rechterhand is. Dat hij de overwinnaar is. Dat hij voor ons bidt. Dat hij voor ons pleit. Dat hij voor ons strijdt. Dan worden we slaven in ons gedachtenleven van mensen zoals Goliath en van de Filistijnen van deze wereld. Of we zijn een slaaf van Christus. We leiden een overgegeven leven. We zijn gerust omdat hij voor ons strijdt, omdat hij voor ons bidt en dat hij voor ons pleit. We hoeven ons niet op te winden, onze toekomst is zeker. Als ik overwin, als de wereld zo'n invloed op ons heeft en ons overwint en de Heer Jezus Christus aan de kant zet, dan worden we slaven van deze wereld. En slaven van de zonde. Dan zullen wij er tot slaven zijn. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik, of het NBG zegt, heden tart ik, de geleden van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Is dat niet zo? Is het niet in de wereld bij je collega's dat mensen je tarten? Waar is je Christen? Zijn nou? Als er moeilijkheden komen in je leven, als de ziekte komt, als de corona komt. Wat betekent Christus dan voor je? Hij tart de gelederen van Israël. Toen Saul, geef mij een man om samen te vechten, geef mij een man. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld. En ze werden zeer bevreesd. Hier Saul en heel Israël. Niemand uitgezonderd. Dat is het plaatje wat hier geschetst wordt. Dat hele volk van God. Wat volk God zich tot zijn eigendom had verkoren. Dat is zo zwak en vaak zo bang. En voelt zich vaak zo alleen. En voelt zich vaak zo aan de kant gezet. En zo in de hoek gedrukt. En dat hele volk, inclusief Saul, de koning die ze zelf hadden uitgekozen. En die woorden klinken nog na. Ik vind het prachtig zoals het woord van God het beschrijft. Want je hoort die woorden nog van Goliath naklinken. Met een geweldig gebrul door dat dal heen. Geef mij een man die met mij strijden kan. En iedereen kijkt naar deze imponerende man en wordt bang. Maar wij zullen nooit, onze angst kwijtraken als we met onze ogen kijken naar wat ons imponeert in onze omgeving. Nooit. Dus we moeten leven uit geloof, we moeten met onze geestesogen gaan zien op Jezus alleen. Zo staat het hier ook. En toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren ze ontsteld en werden zeer bevreesd. Geef mij een man die strijden kan. David, volgende vers. David nu was de zoon van die man uit Ephrata, uit Bethlehems velden, van wie de naam Isaï was. Er is een man die kan strijden en hij komt uit de velden van Ephrata. En dan weten we wel over wie we het hebben. Hè? Want dat is de Heer Jezus. Geef mij een man die met mij strijden kan. David nu was de zoon van die man. David betekent geliefde of lieveling. Mag je ook gewoon vertalen met lieveling. Er was er één die uit die man uit Bethlehem, die een zoon had, die de zoon van Isaï. En hij was de lieveling. Hij was de geliefde van zijn vader. Hij was degene die die strijd aan zou durven, maar op zo'n totaal andere manier als Israël gedacht had. Maar hij was er, David. En we weten natuurlijk dat de Heer Jezus geboren is uit het geslacht van David. En dat hij de wortel en het geslacht van David is. Dus uit die man uit Efrata, uit Bethlehem, Juda, van wie de naam is, Jesse, of Jesse was, uit Jesse's stam, Yahweh is. Yahweh kon wel helemaal uit Israël weg zijn, maar hij was er wel. Hij kwam daar uit Bethlehem. Yahweh is er, toch. God is er, God staat boven alle dingen. En die 8 zonen had, in de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan te strijden. De 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg, zij volgden Saul te strijden. De namen van zijn 3 zoons die te strijden trokken waren Eliab, de eerstgeborene, zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. En we lezen al Samuel, Saul, David tot koning zelf, dat het flinke kerels waren. Alleen ze waren niet door God uitgekozen. David was de jongste en de 3 oudste waren Saul gevolgd. David was de jongste en de 3 oudste waren Saul gevolgd. Het is enorm belangrijk in ons leven, lieve mensen, wie we volgen. Koning Saul was nooit de koning geweest naar Gods hart. Koning Saul is de koning geweest die Israël begeerde. Wij willen zijn als de andere volkeren en wij willen ook een koning. En God zei, nou goed, maar dan zet je mij aan de kant. Dan zet je mij aan de kant. Ze hebben mij aan de kant gezet, Samuel. Ze willen niet meer dat ik koning over hen ben. Ze willen niet meer dat ik over hun leven regeer. Ze willen niet meer dat ik voor hen strijd. Geef hen dan Saul maar. Hij stak een kop, met kop en schouders boven het hele volk uit. Kijk eens wat een geweldige man. Hij leek op Goliath, snap je? Zo groot, zo imponerend. Maar lieve broeders en zusters, voor God is het helemaal niet belangrijk hoe wij er uiterlijk uitzien. Voor God is belangrijk wat wij van binnen zijn. Of we een relatie hebben met God, of een relatie hebben met Jezus. Of in de stilte van ons hart, op onze knieën, of we daar de strijd aan gaan en de overwinning behalen in deze wereld. Dus zijn 3 oudste broers waren Saul gevolgd. Deze man, die Saul die door God was verworpen, lees een paar hoofdstukken eerder. Maar ze waren hem gevolgd. Vers 15, maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. David had zorg voor de schapen van zijn vader, zoals de Heer Jezus dat ook had. David was een herder. Hij had er zorg voor. Hij keerde telkens terug. Hij ging er telkens weer terug naar de schapen. Om te kijken of er een schaap ontbrak. Om te zien of een schaap gewond was geraakt. Om het te verbinden. Om zijn leven in te zetten voor zijn schapen. Om voor zijn schapen te zorgen. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. En denk erom, dat waren de schapen van zijn vader. En laten we dat maar gewoon in elke gemeente kunnen dat zeggen, maar zeker ook hier. Of hebben wij een beetje zorg voor de schapen van onze vader? God is onze vader, de hemelse vader. En we hebben allemaal broers en broertjes en zussen en zusjes. En het zijn allemaal schapen. En God wil dat we de schapen van onze vader, dat we daarvoor zorgen. En misschien zijn het nog hele kleine schaapjes. Dan begin je bij de zondagschool. Maar God wil wel dat we voor de schapen zorgen. Ik meen dat het in Maleachi is, daar staat een tekst. En dat is, er wordt een vraag gesteld over het huwelijk. Dat God de echtscheiding haat en er wordt een vraag gesteld. Waarom heeft God niet Adam en Eva allebei uit het stof van de aardbodem gemaakt. Hij had toch genoeg geest over, staat er, om ook in Eva zijn adem te blazen, zijn pneuma. En dat was het antwoord dat God het zijn zaad zocht. Het goddelijk nageslacht, dat het huwelijk van een man en vrouw, dat er zorg zou zijn in hun opvoeding naar het goddelijk nageslacht. Hij zocht zijn nageslacht. Hij zocht zijn zaad, God. De bedoeling als een man en vrouw, als we kinderen krijgen, dan is de bedoeling dat ze worden opgevoed tot kinderen van God, tot het nageslacht van God. Dat was de bedoeling. God zocht het zijn nageslacht, goddelijk nageslacht. Dus dat deed David. Vers 16, de Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. Neem toch voor je broers, en Isaïe zei tegen zijn zoon David, neem toch voor je broers een ever van dit geroosterd koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. Breng deze 10 melkkaarsen naar de bevelhebber over 1000 en bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat en neem een levensteken van hen mee terug. David moest komen om naar zijn broers om te zien. Nou, we kennen de geschiedenis van de Heer Jezus. Hij werd door de Vader gezonden. We kennen de geschiedenis van Jozef. Jozef werd naar zijn broers gezonden. Maar de Heer Jezus werd ook naar zijn broers gezonden. Hij was uit het geslacht van David. Hij was een Israëliet. Hij was een Jood. En hij werd door de Vader gezonden om naar zijn broers om te kijken. En om geroosterd koren voor hen mee te nemen. Hè? Geroosterd koren en broden. Geroosterd koren betekent dat koren is dat aan het vuur beproefd is geweest. De Heer Jezus liet een leven zien dat een beproefd leven was. En hoe meer we de Heer Jezus mogen leren kennen in ons leven, hoe meer we ook mogen weten dat we van dat leven van de Heer Jezus, dat we ons dat mogen toe-eigenen, dat we daarvan mogen eten. Dat het manna is dat uit de hemel is neergedaald. Het geroosterde koren zijn woorden. Het is een beproefd leven geweest. Maar het was zonder zonde. En dan, als hij dan aankomt, vers 20, toen stond David 's morgens vroeg op, hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg, zoals Isaïe hem bevolen had. Zo, we komen dat een paar keer in de Bijbel tegen. Als David door God geroepen wordt, in Genesis 19, ga uit je land en ga uit je maagschap, dan staat er dat David ging zoals de Heere tot hem gesproken had. En dat is een belangrijke les voor ons, want de dingen die God persoonlijk tegen jou zegt in jouw leven, die moet je niet zomaar, als het een beetje moeilijk wordt, aan de kant zetten. Je moet gaan zoals de Heer tot jou gesproken heeft. Zoals God tot je spreekt. En dat deed David. Hij stond 's morgens vroeg op, zoals Abraham 's morgens vroeg opstond en met Isaac en zijn knechten op weg ging naar de berg Moria, omdat God tegen hem gesproken had. Hoe vaak laten we de dingen die God tegen ons zegt, die verwateren een beetje, die laten we liggen. We doen er te lang over, we doen er niks mee. Als God tegen je duidelijk gemaakt heeft dat je je moet laten dopen, moet je je laten dopen, moet je niet te lang meer wachten. Anders krijgt de Satan weer invloed. We moeten bewust zijn dat God door zijn woord tot ons spreekt. Mijn schapen horen mijn stem. En als we opdrachten krijgen in ons leven, om naar een broeder of een zuster om te zien, als die je voor de aandacht komen in je stille tijd, dan kun je wel zeggen, ik heb geen tijd, dan moet je daar tijd voor maken om naar zo iemand toe te gaan. Want God heeft tot je gesproken. God heeft tot je gesproken. Dan moet je dat doen. Hij liet de schapen echt zoals Isaïe hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp En hij komt juist op het moment als de Filistijn naar voren komt. Vers 23. En denk erom, er staat elke keer over de Filistijn Goliath. Vers 23. Terwijl hij met een sprak, zie de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath. Wordt nog een keertje herhaald. Glanzend, imponerend. Een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijn. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. De woorden waren altijd gehoord door de Israëlieten, door de legerscharen van de God van Israël. Maar het waren bange mensen geweest, ze hadden ze wel gehoord, maar ze waren bang voor Goliath. En nu hoorde David ze. En je zult zien dat als David die woorden hoort, dan wordt hij niet bang van. Als David deze woorden hoort en die man ziet, dat imponeert hem totaal niet. Hoe komt het dat voor David zo totaal anders reageert op een situatie die er is, als al die Israëlieten reageren? Hoe komt het dat hij niet opgewonden is, dat hij niet bang is? Dat komt door één ding. Door één ding. Dat is dat David weet, God is bij mij. Ik ben niet alleen. Als wij geloven dat Jezus de Satan heeft overwonnen. En hij beweert, hij belooft, hij zegt tegen ons. Ik ben met jou elke dag. Dan hoef je niet bang te zijn. Niet bang voor de strijd, niet bang voor dit leven. Hij komt en David hoorde ze. Het is ook een beetje, we komen uit heel veel geschiedenis in de Bijbel tegen. Ik denk even aan Jairus. Jairus hoort dat zijn dochter gestorven is. En de knecht die zegt tegen hem, Jairus, je kunt het beter opgeven. Laat de meester maar met rust. Vraag het maar niet aan. En dan lezen we dat Jezus die woorden hoort en dat hij zegt, vrees niet, geloof alleen. Alleen geloven, Jairus. Alleen geloven. Als je de ware David aan je zij hebt, dan komt het voor ons aan op geloof. Dan heb je de tegenstelling, het volgende. Maar toen David hoorde ze, en dan vers 24, maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem en waren zeer bevreesd. Je kunt zo bang worden als je dingen ziet. Hoe gaat het in je leven? Ik heb nu te maken met een vrouw en haar man is bij haar weggegaan. En de hele toekomst ligt in duigen. Wat moet je tegen zo iemand zeggen? En hij wil geen herstel, hij wil ook niet praten, hij wil niet zeggen waarom. Als er nou zo ineens je hele toekomst aan God ligt. En ik had dit gedacht, ik had dat gedacht. Geloven we dat als Jezus bij jou is. Een van haar broers zei tegen mij. Weet u, haar man is veel slechter af, want zij heeft Jezus bij zich. In hoe groot is ons geloof. O Lam van God, u hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Dat wil zeggen, u triomfeert in mijn leven, in mijn toekomst. De mannen van Israël die vluchten. En ze zeiden, heeft u die man wel gezien die gekomen is? Ze zien alleen maar wat hun ogen zien. En dan zeggen ze, de koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van last in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwint? Wie is die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durfde te houden? Wat denkt dat mannetje wel? David moet met totale andere ogen gekeken hebben naar Goliath als heel Israël. David keek met de ogen van God. Wat is deze man in de ogen van God? Wat is alles wat wij meemaken in deze wereld in de ogen van God? God is zo machtig, hij is almachtig. Loopt hem helemaal niets uit de hand. Hoe durft hij? Wie is hij eigenlijk? Want mijn God is veel sterker. Hij is zo sterk en zo machtig. Mijn God. Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Dan krijg je dat die broers, vers 28, dan moet je thuis maar eens lezen. De broers, de vleeselijke broers van David, die ook op de vlucht zijn geslagen, die ook bang zijn, die worden woedend op David. De Heer Jezus zal later zeggen, och, tegen Jeruzalem, oh, hadden jullie maar geweten wat tot jullie vrede diende. Had je het maar geweten. Maar nu is het verborgen voor jullie ogen. En nu wordt alles aan jullie zelf overgelaten en niet aan mij. Maar als ze de strijd aan Jezus hadden overgelaten, als ze in hem geloofd hebben, als wij alles aan hem, de Zoon van God, overlaten, dan wordt het totaal anders. Oh, als jullie het hadden begrepen. Als jullie het hadden begrepen. En in Amos staat deze tekst, wordt een vraag gesteld dat Israël in de grote verdrukking is, als er strijd is, als er geen uitweg meer is. Dan wordt de vraag aan Israël gezet, waar is jullie koning dan gebleven? Is jullie koning soms gestorven? Of is jullie raadsman, hè? Is die soms omgekomen? Waar is degene dan die het voor jullie opneemt, nu de strijd zo zwaar wordt? Waar is die gebleven? Die raadsman, die sterke God, die vredevorst. Hebben jullie hem soms vermoord, gedood? Waar is Jezus in ons leven, in uw leven? En dan zegt David, wat heb ik dan gedaan? Vers 29, is daar een reden voor David om te komen? Jazeker was er een reden voor. Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden. Wat David deed met degene die tegen hem spreken en die proberen zijn geloof in God te vernietigen, hij wendt zich van hen af. En dan komt hij bij Saul, staat in vers 22, David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen hem, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van mijn jeugd af. Ik geloof echt, lieve broeders en zusters, zo gauw wij echt in het geloof de Heer Jezus Christus zien als degene die voor ons strijdt, dan zal de aanval komen. En dan zal Satan zeggen, kijk nou eens naar jezelf. Denk je nou echt dat jij dat kunt? Denk je echt dat jij dat aan kan? Ik weet nog goed dat de Heer mij riep om te gaan evangeliseren. Ik had nog nooit een mond naar iemand open gedaan, want ik was iemand die graag in stille tijd mijn eigen Bijbel las en las en las en met de Heer alleen was. En toen zei de Heer, ga maar een tent evangelisatie houden. Ik zorg wel voor een tent en voor bundels en er kwamen mensen tot geloof. En ik was helemaal verbaasd. En er is zoveel op me afgekomen om te zeggen, kan jij dat doen? Ben jij daar geschikt voor? Ben jij David? Moet je eens kijken. Ben jij daar nou geschikt voor om die strijd aan te gaan, David? Toen zei David, vers 34, tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze, heb je het weer, deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God getart heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Wat een geloof, hè. David zegt, ik ga in geloof. En ik zei het niet, maar de Heer die mij gered heeft, die zal mij ook redden. En is dat zo in ons leven? Als we allemaal zeker weten dat de Heer ons gered heeft van onze schuld en van onze zonde, dat we bij dat kruis zijn gekomen. Dat hij daar aan dat kruis geopenbaard is, omdat hij de zonde zou wegnemen. En dat hij ook aan het kruis geopenbaard is, omdat hij de werken van de Satan zou gaan verbreken. Geloven we dat echt? David geloofde dit. David geloofde dat de Heer bij hem zou zijn. En dat die hem zou redden. En die Heer die hem gered had van de leeuw en van de beer, die zou met hem zijn, die zou ook nu voor hem zorgen, zou hem ook nu redden. Als we de Heer Jezus kennen als degene die ons gered heeft door het kruis, voor onze schuld en voor onze zonde en voor onze toekomst, is hij ook degene die in elke situatie waarin wij in ons leven terechtkomen, dat hij onze redder is. Omdat hij bij ons bent. Dat was het geloof van David. En dan gaat Saul David kleden met zijn eigen kleren. Hij zet een bronzen helm op zijn hoofd en deed er een harnas aan. Maar de manier, de wijze waarop Saul streed, dat was de manier van de wereld. Dat was de manier van Goliath. Dat was de manier van het harnas. Dat was de manier van de zelfverdediging. Dat was van het manier van ik moet vechten, ik moet sterk zijn. Dat was de manier van allerlei methodieken die je vandaag de dag ook zoveel in kerken tegenkomen. Met allerlei soorten methodieken waarmee je moet gaan strijden. Maar David zegt, ik heb een beer en een leeuw overwonnen. Niet omdat ik een bepaalde methode had, maar ik heb de leeuw en de beer overwonnen omdat God met mij was, omdat God mij redde uit de handen. Ik heb overwonnen omdat ik mijn schapen lief had. Ik heb overwonnen omdat ik God lief heb. Ik heb overwonnen omdat God mij lief heeft. Ik heb overwonnen omdat ik zo zeker wist dat God bij me was. Omdat ik ervaarde dat God voor me uitging en dat hij met mij streed. Jezus. Kent u dat? Hoort het nog wel eens bij een begrafenis. En zeg, hoe was het nou om je vader of je moeder of je liefste te begraven? Ik heb zo gemerkt dat de Heer bij me was. Zo duidelijk zijn aanwezigheid gevoeld. Dat. Dus David zegt, zo kan ik niet strijden. Dat is niet mijn manier van vechten. Ik ga niet overwinnen door een discussie. Omdat ik de dingen beter weet. Ik ga niet overwinnen omdat ik mijn gelijk moet hebben. Ik ga geestelijk overwinnen omdat Jezus erbij is. Omdat hij erbij is. Die zal mij helpen. En hoe doet hij dat? Vers 39. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Vers 39, vers 40. Hij nam zijn staf in zijn hand en koos voor zich gladde steen. Hij nam zijn staf. En de staf is in Israël, wat is zo'n staf waar je op leunt. Waar je op steunt. Toen Mozes een staf in zijn hand had, waar hij op leunde. En elke keer tegen God zei van, stuurt u maar een ander om mijn volk te bevrijden. En allerlei argumenten had dat hij niet geschikt was en dat zijn broer beter was en dat hij niet kon praten, ondanks al zijn wijsheid van de Egyptenaren. Ja, ik zie dat tafereeltje een beetje voor me en ik zie God kijken en hij, of Yahweh, daar in die brandende braamstruik en hij hoort Mozes een beetje aan zo. En ik zie hem als het ware zijn hoofd schudden, Mozes toch. Als ik nou bij je ben, hè. En dan zegt God, gaat niet in discussie met Mozes. Hij zegt niet, Mozes, ik zal je kracht geven en die zal dit doen en dat. Hij komt Mozes tegemoet in zijn ongeloof en in zijn zwakheid. Ik zal Aaron meesturen. En dan gaat hij nog door, Mozes, en dan zegt God, Mozes, gooi die staf nou eens eventjes op de grond. Waar leun je eigenlijk op? een slang. Ja. Waar steunen we op? Wat geeft hou vast in ons leven? En dan moet Mozes die slang bij zijn staart pakken. Niet bij zijn kop, hè. En dan verandert dat in de staf van God. Een slang pak je nooit bij zijn staart. Moet het niet doen in het echt. Want dan kan die behoorlijk bijten. Maar als God het zegt, moet je het wel doen. Hij pakt hem bij zijn staart. En het wordt de staf van God waar Mozes zijn hele verdere leven op gaat leunen. En ik vergelijk die staf met het woord van God. Hij koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas. Die hij had te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn met die 5 gladde stenen die door het water geslepen waren. Vers 42, toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rozig en knap van uiterlijk. En dat is zo, waar de wereld naar kijkt, wat de wereld imponeert, en waar de christen naar kijkt, waar hij uit leeft, is voor de wereld verachtelijk. De Heer Jezus was voor de wereld verachtelijk. Het kruis is voor de wereld verachtelijk. En Goliath, die verachtte hem, de Filistijn. Hij keek naar de uiterlijke kant van David. Hij zei, hij had zijn beslissing al gemaakt. Hij had aan zijn geloof al gericht. Hij zou zeker overwinnen. Hij zegt, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toekomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En dan zegt hij tegen David dat hij, kom maar naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. En dan 45, vers 45, dan krijg je de grote omkeer. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en een werpswies, ik heb het allemaal niet nodig. Maar ik kom naar jou toe in de naam van de Heere van de legermachten. De God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven, aan de dieren van het veld. En heel de aarde zal weten dat Israël God heeft. Er is voor David geen andere uitkomst mogelijk. Het is voor hem niet mogelijk dat er ook maar een schijntje van kans is dat Goliath zou kunnen overwinnen. Dit gaat er gebeuren. Dit is de toekomst voor jou, Goliath. Als we het weten, als we de Bijbel geloven met de hele ons hart. En we staan zo in de wereld en zeggen we, dit zal er gaan gebeuren met deze wereld. Want Jezus komt. De wereld behaalt de overwinning niet. De politiek behaalt de overwinning niet. De Satan behaalt de overwinning niet. Maar Jezus zal de overwinning behalen. Heel de aarde zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. En weet u, heel de aarde, dat was natuurlijk Goliath, dat waren de Filistijnen, die toen David geopenbaard werd, uiteindelijk aan de vlucht, op de vlucht ging. Want uiteindelijk is het zo geweest dat David niet eens een zwaard had. Hij vocht niet op die manier. Het was een geloofstrijd. Hij vocht met een slinger en 5 stenen. Hij had niet eens een zwaard bij zich om het hoofd van af te hakken. Jezus had geen zwaard, maar heeft de kop van de Satan verborsteld op Golgotha. Hij heeft het hoofd eraf gehakt. Hij heeft Satan een totale zwijgen opgelegd. Totaal. Heel de aarde zal weten dat Israël God heeft. Dat moment van de openbaring van Jezus Christus hier, de openbaring van David voor dat volk Israël, dat gaat gebeuren. Dan zal heel de aarde, maar dan zal ook heel Israël weten dat Israël een God heeft. Zal Israël weten wie degene is die voor hen strijden zal. De ware David. En dan gaat hij Goliath tegemoet naar de gevechtslinie. En er staat er nog een keertje extra bij in vers 50. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam die zwaardtrokker uit zijn schede en doodde hem en hakte zijn hoofd eraf. En dan is zo'n held dood. En dan vlucht iedereen. Als Jezus komt. Als hij aan deze wereld de Zoon van God geopenbaard zal worden. Als ze hem zullen zien en hij zal verschijnen in heerlijkheid. Dan zullen de mensen wegvluchten en zeggen, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de dag van de toorn van het Lam is gekomen. En wie kan er voor hem bestaan, voor die verachter die wij zo diep in ons hart hebben ingesloten, lieve broeders en zusters, die onze redder is. Die ook vandaag bij je bent is. Die je zegt, ik zal je nooit begeven. Ik zal je niet verlaten. Wat zou een mens jou kunnen aandoen? Laten we uit dit geloof leven, wat zo duidelijk hier naar voren komt in deze geschiedenis van David. En hem vertrouwen in ons leven. En ons leven aan hem overgeven. En alles aan hem overlaten. De Zoon van God is hiertoe geopenbaard. Dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dat het werk van God in ons leven, in ons hart, steeds groter en steeds meer wordt. Dat we weten, ja, maar ik ben begonnen en de Heer Jezus heeft voor mij in mijn leven dingen verslagen. Hij heeft de zonde weggedaan, hij heeft de dood weggedaan. Hij is naar de hemel gegaan en zit aan Gods rechterhand. En ik kijk naar hem, ik zie op hem. En daarom weten we wat er ook gebeurt. En dan gaan we door diepe dalen heen. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de Satan verslagen. Zullen we samen danken. Heer, ik wil u zo danken dat u de overwinnaar bent op Golgotha. Dat u niet de verliezer bent. Toen u zo zwak was, Heer. Toen u alles was afgenomen. Alles wat de wereld mooi en prachtig vindt. En toen u daar alleen hing, heeft u Satan de kop vermorseld. Heeft u uw leven gegeven. Bent u aan het kruis gegaan, heeft u ons oordeel gedragen. Heeft u het bezit wat Satan had, ons leven, heeft u bij hem weggenomen. En nu zijn we van u weer. Altijd van u. En u bent bij ons, ook op dit moment. En u zegt vanmorgen tegen ons, u hoeft niet bang te zijn. Als ik bij je ben. En u zegt, kijk eens naar waar je op steunt. Waar leun je op? Zijn dat je eigen woorden, je eigen gedachten? Is dat wat mensen je aanreiken? Keer daar dan eens vanaf en steun helemaal op mij. Want ik ben bij je. En dan maak je uitgeleiders. Dus ik laat je niet alleen. Ik ben de goede herder. En Jezus, wat zijn we toch geweldig rijk. Dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent. Dat u geopenbaard bent, ook aan ons hart. Als degene die de Satan heeft overwonnen. Al de moeilijke dingen in ons leven, Heer. Dank u wel dat we daarmee met u mogen ingaan. Dat we daar met u mogen instappen. Dat we naar u mogen kijken. Wat doet u, Heer? Hoe verslaat u de vijand? We loven en prijzen u. We danken u. Dat u zo dicht bij ons bent gekomen. Amen.